Ik kom namelijk helemaal uit Groningen, voor de mensen die me niet kennen. Ik ben voorganger van de Vrije Baptistengemeente in de stad Groningen. Die gemeente is iets groter. Maar ik vind het heel mooi om hier in het zuiden zoveel fijne broers en zussen te zien die in de Heer Jezus geloven en die verlangen om dit gebied ook te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Want dat is een kracht van God, dat evangelie. Het verandert mensen. Ik heb dat in mijn eigen leven gezien, in het leven van mijn kinderen. Een van mijn zonen die heeft een mannenbeweging opgestart. Dus ik wil even iets tegen de mannen zeggen. Nou, eigenlijk moet ik het tegen de zusters zeggen. Lieve zusters, als jullie echt een nieuwe man willen hebben, dan moet je ze naar de vierde musketier sturen. Daarachter staat haar broer, die heeft dat rode shirt. Die is net geweest. En daar op de tafel heb ik wat magazines neergelegd, mag je gewoon meenemen. Maar dat ik zie mannen veranderen door daar gewoon naartoe te gaan. En ik heb altijd geroepen, ja, ik ben 66, ik hoef niet meer. Maar volgens mijn zoon moet ik wel. Maar goed, het is een hele uitdaging voor mannen. Ik wil het vanmorgen hebben over een gemeentegroei. Hoe kan een gemeente groeien? In Groningen zijn wij, 15, 16 jaar geleden ben ik daar voorganger geworden. Een gemeente van ongeveer 100 mensen toen. Ongeveer net zo groot als dit. En op de ogenblik is die met kinderen erbij 1600. En er komen nog heel veel gasten bij, die tellen we niet eens mee. Dus het is best een heel grote gemeente geworden. En hoe gebeurt dat nou? Want Groningen is denk ik wel de meest atheïstische provincie van Nederland. En de stad Groningen is zo rood als een kreeft. Allemaal socialisten daar en communisten. En dan toch, het evangelie slaat daar aan. En ik roep wel eens een keer, ja, dat Rooms-Katholieke Zuiden, dat lukt allemaal niet. Dat is allemaal heel zwaar. Nou, volgens mij is Lus een iets lichtere grondsoort dan de klei in Groningen. Dat is echt zwaar. Dus, en het evangelie dat gaat dwars door alles heen. Dat maakt helemaal niet uit wie en wat je bent en wat voor cultuur je bent en wat voor omstandigheden. Ik geloof niet in culturele problemen. Ik geloof in Jezus. Nou, dat heeft alles te maken, gemeentegroei heeft alles te maken met jou als persoon. Gemeentegroei heeft alles te maken met je persoonlijke groei. En daarom ook dat thema groeien naar Christus toe. Efeze 4 vers 1 tot 16 wil ik behandelen, dus dat mag je voor je nemen. Ik ga het niet lezen, want ik loop er wel doorheen. En af en toe zal ik een tekst noemen, zal het ook wel op de beamer staan. Efeze, de Efezebrief, eigenlijk het thema van de Efezebrief is de gemeente. Dus eigenlijk van Efeze 1 tot en met het einde, Efeze 5 en 6. En waar het eigenlijk in de Efezebrief over gaat, is over twee dingen. In de eerste plaats wat je bezit in de Heer Jezus Christus. Wie je bent in Christus Jezus. Het zitten. Je moet eerst begrijpen wie je bent en wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft, voordat je actief kan worden. En dus die Efezebrief kan je precies door midden delen. Efeze 1 tot en met 3 gaat over het zitten in Christus. En vanaf Efeze 4 gaat het over het wandelen in Christus. Maar als je niet eerst gezeten bent, als je eerst niet begrijpt wat je bezit in de Heer Jezus Christus, kan je ook niet gaan lopen. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik ga dus met de tweede helft beginnen, met Efeze 4 vers 1 tot en met 6. Dus we gaan van zitten naar wandelen. En Efeze 1 vers 4 vers 1 zegt: ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En dan gaat het maar even over dat woordje dan. Het woordje dan, je kan ook zeggen daarom. Ik vraag u daarom, zegt Paulus, dringend de weg te gaan om die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus wat je hebt, moet je gaan doen. Daar gaat het om. Nou, wat heb je? Wat hebben we ontvangen in de Heer Jezus Christus? Nou, ik ga even heel kort Efeze 1 met u door. Efeze 1, dat vertelt ons wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. En het allereerste wat daar wordt gezegd in Efeze 1, dat je uitverkoren bent. Dan moet je eens voorstellen dat je in een stadion zit met 50.000 man. Ik weet niet of je ooit wel eens een stadion bent geweest met 50.000 mensen. En dan gaat de luidspreker die zegt van één van jullie krijgt een bungalow cadeau. Ga je dan op het puntje van je stoel zitten en denken van wauw, stel je voor dat ik dat heb. Wel nee, je kijkt om je heen en denkt nou, weinig kans mensen. Weinig kansen dat ik dat win. En toch, de Heere God zegt, jij bent uitverkoren. Tussen die 100.000 mensen die hier in Roermond en omgeving wonen, tussen die 16 miljoen Nederlanders, tussen die 6 miljard wereldburgers, zegt God, jij en jij en jij. Ik heb jou uitverkoren. Daar kan je bijna niet bij, hè? Net als je in een stadion met 50.000 zit, dat de luidspreker zegt, eentje van jullie krijgt een hele mooie bungalow cadeau. Dan denk je, nou ja, zal een wonder zijn als ik daarbij ben. En nou zegt de Heere God tegen jou, ik heb jou uitgekozen. Je bent uitverkoren. En wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Het is de Heer Jezus Christus die jou gerechtvaardigd heeft. Die heeft gezegd, en dat is de tweede zegening, je bent mijn kind, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Je mag bij dat gezin van God behoren. Deze groep mensen is het gezin van God, de gemeente van Jezus Christus. Weet je, die zegeningen zijn zo groot, dat we eigenlijk pakken we dat niet. Hè? Dus ik vind dat zo ontzettend, ja, groot. En toch zegt de Heere God dat tegen ons. En dan gaat hij verder van, ik heb je verlost. Ik heb je overtredingen vergeven. Nou, we maken genoeg fouten. Maar we zijn losgemaakt van die banden van de zonde en van de dood. Als jullie gedoopt zijn, ben je losgemaakt ervan, want dat is de betekenis van de doop. Je bent verlost en je overtredingen zijn je vergeven. In Christus Jezus, want al die zegeningen zijn in de Heer Jezus. In Christus Jezus is er geen veroordeling meer. Goed, je hebt net gisteren iets stoms gedaan. Je voelde je eenzaam, je voelde je ellendig, je had pijn. Je zette je af naar mensen, je hebt ruzie gemaakt. Misschien heb je wat drank gebruikt of drugs of porno gekeken. Dat is ook zo'n middel om je tot kalmte te brengen. Allemaal overtredingen. Maar God veroordeelt je niet meer. Vind je dat niet ontzettend heerlijk? Dat er geen veroordeling meer is in Christus Jezus voor jou. Je mag er gewoon zijn voor God. Maar God en die zegeningen gaan nog veel verder. Hij heeft een plan met je leven. Hij heeft jou de bestemming toebedeeld. God zegt, dat is jouw plan. En daarachteraan, dat plan, God heeft een plan met je leven. God heeft een plan met jouw leven. Hij heeft jou de bestemming toebedeeld. Weet je, en die bestemming is verankerd in God, niet in jou. Het enige wat je doet is passief, je moet actief passief zijn. Gewoon zeggen, Heer, oké, ik wijd me toe aan u. En ik geloof dat u een plan met mijn leven hebt. En wilt u me alstublieft duidelijk maken wat ik nou moet doen. En als laatste zegening die in Efeze 1 wordt genoemd, is dat hij de Heilige Geest heeft gegeven. Als een onderpand van de erfenis die voor jou in de hemel is weggelegd. Weet je, we zijn ontzettend gezegend in de geestelijke wereld, in de Heer Jezus Christus. Dat is onvoorstelbaar. Dat is zo groot dat we dat bijna niet kunnen pakken. Daarom zegt Paulus hier in Efeze 4, vers 1, als gevangene, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Paulus zegt, het ziet er niet uit dat ik deze zegeningen heb ontvangen, want ik zit daar in de cel, daar in Rome, waarschijnlijk word ik onthoofd, maar ik vraag aan jullie heel dringend, ga die weg. En dat is ook wat we vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen, wat ik tegen jullie mag zeggen, van ga alsjeblieft die weg. En het maakt niet uit wat de situatie op dit moment is, misschien zit je dan wel gevangen, nou, jullie zitten allemaal gelukkig hier, maar misschien ben je helemaal vastgebonden, maar dat maakt helemaal niet uit, ga de weg van de Heer Jezus Christus. En die wandel die wordt zichtbaar, ook in de eenheid van de gemeente, en in de uitwerking naar buiten. In een paralleltekst in Filippenzen 1, vers 27 staat, leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik Paulus kan horen, of straks zelfs kan zien, hij hoopt ook dat hij vrijkomt, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Dat we één zijn. Omdat we gewoon zulke ontzettende zegeningen als gezin van God hebben ontvangen, die onvoorstelbaar groot zijn. Die zijn zo groot, dus dat kunnen we bijna niet meer pakken. Nou, als je dat een klein beetje gaat begrijpen, als mensen, laten we daarin gaan wandelen. Laten we dat laten zien aan uw mond en de omgeving. Weet je, de Heer Jezus die bidt in het hogepriesterlijk gebed, omdat ze één zijn, zodat de wereld het ziet. Dat u, de Heer Jezus Christus, dat Jezus Christus gezonden is door de Vader. Dat Jezus God is. Dat hij het verschil maakt. Weet je, we zijn van elkaar niet één. Ik bedoel, net ook gebeden, we komen allemaal verschillende huizen, verschillende achtergronden, we zijn zo verschillend. En dan komt de Heer Jezus Christus in ons leven en we worden één gemaakt. Maar we moeten dat ons als waren aan toewijden. Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. De eenheid in de gemeente, het komt omdat we geadopteerd zijn in het gezin van God, als zonen van God. En vers 3 zegt dan ook, Efeze 4 vers 3, span u in. Nou, dat betekent niet dat je op je stoel kan blijven zitten. Je moet dus wat gaan doen, je moet je inspannen. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. We zijn niet van nature één. Je moet er wat voor doen. Je moet je inspannen. Je moet je toewijden. Je moet zeggen, oké, er is van de week een begrafenis, ik neem een snippermiddag. Span je in om die eenheid te laten zien, om die vrede te bewaren die God je gegeven heeft. En dat gebeurt door de liefde. Dus de eenheid die de geest ons geeft, is door de liefde. Weet je wat liefde? Ja, we weten allemaal een beetje wel wat liefde is. Ik bedoel, de hele wereld die denkt dat ze weten en begrijpen wat liefde is. Maar liefde is zo'n passie in je hart, dat je er alles voor over hebt om bij je geliefde te zijn. U is allemaal wel eens verliefd geweest, neem ik aan. Nou, ik wel. Weet je, dan heb je maar één passie. Ik wil bij haar zijn. En dat is zo gepassioneerd. Ik weet wel, toen wij pas verliefd waren, op een gegeven moment stond ik in een rij voor een stoplicht en ik baalde, want dat duurde veel te lang. Dus ik denk, ik ga uit de rij, ik rijd de hele rij voorbij, want ik wil bij Kobe zijn. Nou, dat had ik niet moeten doen. Toen knalde er een andere auto op tegen me aan. Toen was ik nog later. Weet je, je bent zo gepassioneerd als je liefde hebt in je hart. Dan wil je gewoon bij die ander zijn. Dan ga je naar de gemeente en zeg van, wauw, ik wil bij elkaar zijn met mijn broers en zussen. Dat is wat de liefde doet. Zoveel liefde hebben we soms niet voor elkaar. Mag je ook eerlijk in zijn, die liefde is er niet. Maar als je dat bij jezelf merkt, dan moet je aan de Heere God vragen. Heere God, wilt u door de Heilige Geest meer liefde in mijn hart storten voor mijn broers en zussen, zodat ik die passie in mijn leven heb. Want het is God die ons liefde geeft. Als het in je huwelijk niet zo lekker gaat op dit moment, en je houdt niet meer zo van je vrouw of van je man zoals toen je pas getrouwd was, of toen je verliefd was, dan moet je gewoon aan de Heere God zeggen, Heere God, wilt u me liefde geven voor de ander? En God geeft zonder verwijt, geeft hij die dingen aan je. Want God wil eenheid. Dus ik bedoel, er is nooit een excuus om een kapot huwelijk te hebben. Of dat je ruzie hebt met je broers of zussen. Daar is geen excuus voor. Het enige excuus is van, ik heb te weinig liefde. Nou, die kan je voldoende krijgen. Er is een hele hemel vol. Dus de hele Godheid, de Heilige Geest komt in je wonen om de liefde in je hart te planten. Je hoeft alleen maar op je knieën te gaan en zeggen, Heer, vergeef me. Wilt u me weer liefde geven? En dan komt het weer terug. Dus de samenbindende kracht is de liefde. In Colossenzen 3, vers 14 staat dat. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En dan word je zoals vers 2 hier zegt in Efeze 4. Bescheiden, zachtmoedig, geduldig, elkaar verdragen. Dat gaat vanzelf dan. Nou, eigenlijk is de Bijbel zo praktisch, hè? Ik bedoel, en wij zijn zo weerspannig. Ja, ik heb het over mezelf, hoor. Ik heb altijd iets, ja maar. Dat is, weet je wat ja maar betekent? Nee, betekent dat. Het is gewoon ongehoorzaamheid. Als je roept ja maar, dan zeg je nee. Dat is een softe manier om nee te zeggen. Het is gewoon ongehoorzaamheid. Want God heeft alles al klaar voor jou. Dus kleed je de liefde, broers en zussen, dan is dat is de band die je tot volmaakte eenheid maakt. Nou, en als de gemeente één is, dan gaat de gemeente groeien in aantal. Daar mijn tweede punt heb ik het over gemeentegroei en over jou. En eigenlijk is dat, kan net als zo goed andersom zeggen, jij en gemeentegroei, want er is een wisselwerking. Als de gemeente groeit, de diepte in heb ik het nou over, dan groei jij ook in het geloof. Maar als jij groeit in het geloof, dan gaat de gemeente ook groeien. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus kom in beweging. Kom in beweging met jouw gaven. Ga dienen. Eenheid sluit namelijk verscheidenheid niet uit. Want in vers 7 staat, aan een ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus schenkt, geeft. Aan ieder van jou is genade geschonken. Dat staat in het Griekse charisma. En de genade gaven zijn de charismata. En jullie hebben allemaal genade ontvangen van God om elkaar te gaan dienen. En je hebt dat in een bepaalde maat gekregen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld een gave van evangelisatie gekregen. En misschien leid je één persoon per jaar tot Christus. Dat is een bepaalde maat. Dan ben je nog niet een Billy Graham die de duizenden tot Christus heeft geleid. Maar Billy Graham is ook ergens begonnen met één of maar twee mensen. Hij had een bepaalde maat. En die maat kan groeien. Die maat heeft namelijk te maken met je geloof. Toen ik christen werd, een hele tijd geleden, jaar 40 geleden geloof ik. Toen leidde ik een kring. Een kring van mijn kerk. En ik werd daar de geestelijke leider van. Ik was nummer 25. En niemand noemde me leider of zo hoor. Maar ik bedoel, ik gaf daar leiding aan. En dat was dus een clubje van ongeveer 10 mensen, goede vrienden van elkaar. En ik gaf daar leiding aan. Ik leid op dit moment een gemeente van 1000, meer dan 1000 volwassenen. Dat is een bepaalde mate, daar groei je in. Dat is de mate van geloof die gegroeid is. En dus wat er moet gebeuren is, ik moet hier proberen met mijn gaven van leiderschap een heleboel mensen bij elkaar te krijgen. Ik moet groeien in mijn geloof. En als jij een gave hebt van onderwijs, nou, de eerste groep die je misschien leidt, mag je misschien een kring iets duidelijk maken. Zo begint dat. Maar op een gegeven moment sta je voor een heel stadion misschien te spreken. Dus als je geloof groeit, groeit de mate van je genade ook. Zo zegt dat in Romeinen 12, vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u alle dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof en dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Dus God heeft je een maatstaf gegeven, je geloof. Je gaven kunnen niet groeien als je geloof niet groeit. Dus wat moeten we aan werken? Niet aan proberen belangrijker te worden. Je moet verstandig over jezelf denken. Je denkt, nou, ik ben nog maar 20 en ik heb een bepaalde gave van de Heilige Geest gekregen. Nou ja, ik kan niet zo gek veel doen. Misschien kan ik wat onderwijs geven in het kinderwerk. Maar er komt een dag, als je geloof groeit, dat je belangrijk wordt in het Koninkrijk van God. Gewoon omdat God je gaat bevestigen en je invloed, je bediening begint te groeien. Maar nu moet je verstandig denken over wie je bent. Wat kan ik op dit moment? Nou, je kan misschien maar een klein beeldje. Dat geeft helemaal niks, als je maar een klein stukje kan. Maar ga dan, laat je geloof groeien. En je geloof heeft alles met je relatie met Jezus te maken. Je moet meer groeien naar de Heer Jezus Christus. Nou, daarvoor heb je toerusting nodig. Dat is de basis van gemeenteopbouw. In vers 11 en 12 staat, en hij, dat is de Heer Jezus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen, dat zijn alle kinderen van God, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. In de NBG-vertaling staat toerusten tot dienstbetoon. Dus Jezus is het hoofd en stelt geestelijke leiders aan. Die hebben een iets grotere maat door hun geloof ontvangen om apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders of leraar te zijn. Een van die 5 bedieningen. En die mensen zijn bedoeld om de hele groep toe te rusten, eigenlijk staat te trainen, om te leren dienen. Dus hoe kan je gaan groeien in je geloof? Nou, door te gaan dienen. En misschien is de maat voor jou nog erg klein. En dan moet je misschien koffie gaan schenken, of de zaal schoonmaken, of de stoelen klaarzetten, of gewoon wat die hand- en spandiensten gaan doen. Maar dat gaat groeien. Ik heb gemerkt dat als mensen trouw zijn, als je er altijd zijn, dan gaat God ze bevestigen in dat trouw zijn. Als je betrouwbaar bent in weinig, zal je over veel gesteld worden. Dus God gaat gewoon dat gebruiken. Dus wat ik jullie wil aanmoedigen, wees trouw in het kleine. En dan zal God jou bevestigen. Jezus is het hoofd en die stelt die geestelijke leiding aan en dat leiderschap is divers. We hebben net 2 dagen met elkaar opgetrokken hier, met een man of 15. We hebben gisteren al van geleerd dat er niemand hetzelfde is. We hebben allemaal verschillende manieren om dingen te benaderen, om elkaar te benaderen. Dat is heel divers. En deze hele gemeente is divers. Het zijn allemaal unieke mensen. Jullie hebben allemaal verschillende gaven van de Heilige Geest ontvangen. En sommigen hebben de gaven van onderwijs en anderen hebben barmhartigheid. En de derde heeft van leiding geven en de vierde heeft van de gaven van genezingen. En de vijf zijn een heleboel verschillende gaven. Dat maakt de gemeente veelkleurig. Ik heb gisteren ook even het voorbeeldje genoemd van een alpenweide. Ik weet niet of je wel eens in de Alpen bent geweest met zo'n alpenweide met allemaal mooie bloemetjes. Allemaal verschillende. Alpenroosjes, gele, blauwe, groene, weet ik wat we allemaal kleuren hebben. Het is een schitterend gezicht. Maken we allemaal foto's hier dan toeristen maken. Ik werd vanmorgen wakker in mijn hotel, doe het raam open en ik kijk op een maïsveldje. Een paar 100 vierkante meter maïs. Het is saai. En heel veel mensen proberen zo de gemeente te maken. Een maïsveldje, uniform. Iedereen moet hetzelfde zijn. Het is grijs en daarachter is nog wat groen en dat is dan het gezicht. Weet je, ik zie liever een alpenweide dan een maïsveldje. Het moet veelkleurig zijn. Een gemeente moet heel divers zijn. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk, want als we allemaal uniek zijn en divers zijn, ja, dan knal je af en toe ook tegen elkaar aan. Maar het maakt wel dat het mooi wordt als we allemaal toch aan de ene kant één zijn. Dus één Alpenweide. Met allemaal verschillende kleurtjes. En zo moeten we dan ook functioneren met jouw unieke gavenpatroon. En die toerusting is dan ook wat in vers 11 en 12 staat, is toerusten om de ander te gaan dienen. In Korinthe 12 vers 7 staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Je hebt een gave van de Heilige Geest gekregen, niet voor jezelf, maar voor de ander. Voor die broer en zus die je achter en voor en naast je zit. Daar is de gave van de Heilige Geest voor gekregen. Daar heb je die voor ontvangen. Dus de gemeente gaat groeien als jij je gave gaat inzetten, gaat dienen naar die ander toe. De gemeente groeit door dienstbetoon. Want vers 12b staat zo, dus op die manier, wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als we gaan dienen, gaat het lichaam van Christus groeien. En daarmee groeit de eenheid. En dat wordt zichtbaar naar buiten toe. Johannes 17, 21, ik heb hem net ook al genoemd, zegt de Heer Jezus, bid de Heer Jezus. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat de wereld gelooft, opdat de Roermond gaat geloven dat Jezus Christus werkelijk God en Heer is. Dat hij het verschil maakt. En wat moeten wij dan zijn? Gewoon elkaar dienen in liefde. Dan gaat het vanzelf. Hoe kan je een gemeente van 100 mensen, 1000 mensen van maken? Moet je elkaar gewoon gaan dienen. Er is geen andere manier. Je kan niet een of ander mooi model of mooie toerusting bedenken waar ik zeg, nou, als je dat gaat doen, dan gaat de gemeente heel hard groeien. Zo werkt dat niet. Het is gewoon een toewijding aan elkaar in dienstbetoon. En daar heb je dan geestelijke leiders voor nodig. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen die toerusting te geven. Dus de gemeente groeit door dienstbetoon, maar jij persoonlijk ook. Want die toerusting kent een einddoel. Dat zien we in dat woordje totdat, vers 13. Totdat wij allen samen een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dus als wij gaan dienen, als we elkaar gaan, dan gaat de gemeente groeien, maar jij gaat persoonlijk ook groeien. Ik heb eens een keer iemand in onze gemeente in Groningen gehoord die zei, je moet niet denken dat ik wat ga doen in de gemeente. Een beetje die Wim Stoorvogel in het zadel helpen. Dan heb je niet door dat het ook voor jezelf is. Als jij de ander gaat dienen met jouw gaven, ga je geestelijk zelf groeien. Word je krachtiger in de Heer. Word je dynamischer. Komt er meer liefde in je hart. Krijg je lichtjes in je ogen. Dan gaat de vreugde groeien. Het is alleen maar positief. Want dan ga je namelijk naar die eenheid komen van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan word je volwassen in het geloof. Zo noemen we dat. En daarvoor doorloop je verschillende fasen in je geestelijke groeiproces. En dat loopt parallel met de opbouw van de gemeente. Ik heb even een plaatje op de beamer. Mag het plaatje erop zetten? Ja, die. Je ziet vier fasen. We lopen allemaal die vier fasen. Wat onderscheiden wordt en zichtbaar wordt in zowel ons handelen als binnen en buiten de gemeente. Je begint als bezoeker. Misschien zitten hier bezoekers. In elk geval zijn we het allemaal een keer geweest. We zijn een keer begonnen. En je bent in de gemeente gekomen en je bent erdoor aangeraakt. Waarom? In Groningen komen een heleboel. We hebben aardig wat gasten elke zondag, toch wel, denk ik wel zo'n 100 elke keer. En daar spreek ik dan met een aantal en dan zeggen ze, ja, daar is hier wat. Ja, daar is hier wat, ja. Maar ze weten niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is, dat is de Heilige Geest. Ik vertel het ze niet hoor, ik bedoel, komen ze later wel achter. Maar weet je, je gaat iets proeven in die gemeenschap der Heiligen. Als we één zijn, dan gaat de Heilige Geest overtuigen. Dan gebeuren er gewoon dingen. Dus die erediensten zijn doorslaggevend voor een bezoeker. En de eerste contacten zijn cruciaal. Je geeft elkaar een hand, je voelt je welkom. Ik ben ooit baptist geworden, omdat ik in Drachten in de gemeente kwam. En ik kwam, na de dienst kwam ik thuis en Kobie zei, hoe was het? Ik zei, nou, dat zijn hele lieve mensen. Ik kreeg een hand en een pepermuntje en een liedboek en ze vroegen waar ik vandaan kwam. Weet je, dat was een verademing. Ik kwam uit de kerk waar je gewoon met je jas aan zat. En je zat er in je uppie, ook al zaten er een paar honderd man in. Maar niemand die kende je. En dan kwam er opeens bij mensen, die gaven je een hand. En die vroegen hoe je heette, en, nou, al dat soort dingen. Dus die eerste contacten zijn cruciaal. Want wij zijn mensen en we hebben contacten nodig. We hebben relaties nodig. Dus geef die relaties. Straks gaan we koffie drinken. Zoek iemand op die je nog niet kent en ga een praatje met hem maken. Of met haar. Dat is zo belangrijk voor mensen. Nou, dan ga je doorgroeien. Dan kom je in de volgende fase. Je bent tot geloof gekomen. En je laat je dopen. En dan zijn de erediensten belangrijk. En je gaat naar een huiskring. En je krijgt ook betekenis voor je. Wat ik wil zeggen is dat in het beginfase van je christelijk geloof is de gemeente en de zondagse diensten, die zijn heel belangrijk. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen van hoe langer je christen bent, hoe minder belangrijk de erediensten worden. Dat klinkt gek. Maar er komt een dag dat je naar huis gaat en zegt, nou, ik heb vanmorgen niks meer geleerd. Prijs de Heer, broeder, zuster, als je dat zo bij je zegt, dan ben je volwassen geworden. Oh, je hebt een slechte prediker gehad, maar... Maar als je niks meer leert, dan wordt het tijd dat jij wat gaat leren aan anderen. Dat je gaat dienen. En dat is in die volgende fase, Christus volgend en Christus centraal. De erediensten worden minder belangrijk en de huiskringen worden belangrijker. Want je gaat namelijk geven. Het is net zoals in een gezin. Een babytje krijgt alle aandacht en alle zorg. En het enige waar je als ouders helemaal gelukkig van wordt, is als dat kleine kindje naar je begint te glimlachen. Dus hij lacht naar me. Daar word je helemaal warm van. Dat is het enige wat een kind geeft. De rest, nou, het is allemaal lastig. Schone luiers en nou, al dat gedoe. Ik heb dat allemaal wel meegemaakt. En ik heb nou weer kleinkinderen. Maak het weer overnieuw mee. Maar het is gewoon, het is zo fantastisch als een kindje naar je lacht. Zo'n babytje. Maar dat moet niet zo blijven. Langzamerhand wordt hij ingeschakeld. Eerst leert hij voor zichzelf te zorgen. En als het een tiener wordt, dan zeg je, joh, ga even boodschappen doen aan de overkant. Ga eventjes een brood halen of een pak melk. Weet je, hij begint te leren dienen. En dat gaat steeds verder groeien. Totdat hij zelfstandig en volwassen wordt. En dan heb je volwassen kinderen. Ik weet wel, ik vind dat altijd soms heel snel gaan. Dan denk ik, mijn dochter, je was vroeger dat kleine meisje. Nou, opeens ben je volwassen. Soms als vader moet je dat eventjes moet je even omschakelen. Maar we moeten gaan leren. Je wordt volwassen door te gaan dienen. Door zelfstandig te gaan functioneren. En dan wordt bijvoorbeeld diaconaat, hè, dus dienen naar buiten toe, ontzettend belangrijk. Nou, dat is die geestelijke groei. Dus de gemeente is in alle fasen belangrijk van je geestelijke groei. Maar in het begin is om te ontvangen. En op een gegeven moment gaat dat over naar geven. Nou, kijk eens voor jezelf. Welke fase zit jij? Ben je aan het ontvangen? Ga je naar de diensten en naar deze gemeente toe om te ontvangen? Als je hier gast bent vanmorgen en denkt, van, zal deze gemeente wat voor me zijn? Denk je, wat zou deze gemeente voor mij kunnen betekenen? Of ga je naar de gemeente toe, wat zou ik hier kunnen geven? Nou, dat hangt dus af van je mate van geloof. Dus het is een groei van ik naar wij. En dan naar zij toe. Naar alles. Dus de gemeente begint te veranderen. En we noemen dat geestelijke volwassenheid. Want die toerusting door geestelijke leiders kent een einddoel. Vers 13 zegt, totdat wij alles samen... Door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God. Dus ons geloof moet groeien. En als ons geloof gaat groeien, gaan we Jezus beter, intiemer kennen. De kennis van God, dat is belangrijk. Het eeuwige leven is dat ze u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoe diep ken jij de Heer Jezus? Weet je, het begint, je hebt over hem gehoord. Je leest in de Bijbel, de evangelie, je raakt helemaal onder de indruk wat hij gedaan heeft. Dan ben je bekend met hem. Dat is goed, ergens moet je een begin maken. Als je iemand wil leren kennen, dan, bijvoorbeeld je ziet als man of jongen zie je een leuk meisje. Nou, ik zal haar wel wat willen leren kennen. Je weet hoe ze eruit ziet en ik ga met elkaar praten. En op een gegeven moment wordt die kennis een kennen. Het woordje kennen in de Bijbel wordt op een hele intieme manier gebruikt. Adam bekende Eva en ze werd zwanger. Dus dat is een hele intiem kennen. En zo mogen we de Heere God leren kennen, de Heere Jezus leren kennen op een hele intieme manier. En daar kan je altijd in groeien. Dus mijn vraag aan jullie is van hoe diep en hoe betrokken ben jij bij Jezus? Hoe intiem ken je hem? Het heeft alles te maken met de mate van je geloof. Hoe meer je hem kent, hoe krachtiger je in het geloof bent. Dus groei in dat geloof. Door Jezus steeds beter te leren kennen. En dat gebeurt dus door je te laten gebruiken door hem naar elkaar toe. Dus die groei in kennen vindt door dienstbetoon plaats. Ik word toegerust om te dienen. En ik ga met mijn gaven ga ik mijn broers en zussen dienen. En daardoor ga ik steeds beter Jezus leren kennen. Dus dat is een wisselwerking. Dus geestelijke volwassenheid is dan ook gewicht niet langer gewicht op jezelf of op de geestelijke leiders, maar op Jezus. Toen ik een jochie was thuis, toen was het geloof was een domineesgeloof. Er werd thuis over gepraat, heb je die dominee zus en die dominee zo. En die heeft zoveel jaar is die predikant geweest en dat soort dingen. En ik merk dat dat nog steeds leeft bij mensen. Ik kom in mijn eigen gemeente dat idee tegen van internet. En dan zoeken ze op internet een of andere prediker die naar hun hart spreekt. En dan zeggen ze, moet je daar naar luisteren. Of op Family 7. Maar ik denk dan van, hoe ken jij je leraren? Hoe ken jij je profeten? Want profeten zijn mensen die het woord van God tot jouw hart spreken. Dat is gevaarlijk, want je weet niet hoe een huwelijk is. Je weet niet hoe ze als opvoeders zijn naar hun kinderen. Je weet niet hoe ze in de gemeente staan. Je weet helemaal niks van ze. Alleen dat ze een goede boodschap hebben. En profeten hoor je te kennen. Je moet hun leven zien. Weet je, dat is best lastig, want een profeet in zijn eigen vaderstad is niet geëerd, zegt de Heer Jezus. Want je kent ook zijn fouten en zijn falen. Maar dan zie je ook hoe hij ermee omgaat. Want er zijn vele valse herders en vele valse leraren in deze wereld. En je moet niet zonder meer iemand gaan volgen die je niet kent. Want je moet stabiel worden. Nou, daarom begint het allemaal bij Jezus. In Johannes 10, vers 3 vind ik een hele mooie tekst. Staat: de schapen luisteren naar zijn stem, de stem van de goede herder. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. De stem van de goede herder. Kennen jullie de stem van Jezus? Weet je wanneer de Heer Jezus tegen jou spreekt? Er staat hier wel, hij kent je bij naam. Met al die miljarden mensen kent hij jou bij naam. Ik ken hier maar een paar mensen. Maar hij kent hier iedereen. Hij kent je bij naam. Hij roept jou bij naam. Hij zegt tegen mij, Wim. En luister ik dan. Toen Samuel geroepen werd, zei God, Samuel. En Samuel dacht, oh, dat is Eli. Dus ik ga zijn bed uit, gaat naar Eli toe. Dan heeft me geroepen. Nee, ik heb je helemaal niet geroepen. Hij weer naar het bed. Samuel. Het gebeurt weer overnieuw. Je heeft me toch geroepen? Nee, ik heb je niet geroepen. Derde keer. Zegt God, Samuel. En dan zegt Eli tegen hem, dat is de stem van de Heere God. Zeg dan, als je weer roept, Heer, hier ben ik, uw knecht hoort. Je moet de stem van God leren verstaan. En waar doe je dat? Nou, dat doe je meestal niet in een dienst. Dan moet je de stilte voor ingaan, de nacht. Jezus ging naar een eenzame plaats om te bidden, omdat hij daar de stem van God kon verstaan. Ik heb een gebedsweggetje in Groningen, vlakbij mijn huis, een metertje of 100 er vandaan. Dat is een kanaaldijkje en dat is redelijk rustig. Daar kan ik met God praten. Dan zeg ik, Heer, als je wat tegen zeggen heeft, wilt u het me dan alsjeblieft vertellen. Soms loop ik een kilometer of wat en dan heeft God niks gezegd, maar ik voel me wel tot rust komen. Soms gaat God tegen me praten. Ik was op vakantie van de zomer en we hadden een opdracht gekregen om over dingen in onze gemeente na te denken als oudste. En ik vroeg aan de Heere God, wat moeten we doen? En God zei, wacht. Ik ben niet zo'n wachter. Ik heb een hekel aan wachten. Ik wil door. Dus, een week later, ik vroeg weer aan de Heere God. De Heere God zei, wacht. Oké, moet wachten. Ik wacht nog steeds trouwens. Ik ben teruggegaan naar de oudste raad en ik zeg, wat heeft God tegen jullie gezegd? De Heere God heeft tegen mij gezegd, wacht. Een andere broeder die zei ook tegen me, ja, God zegt hetzelfde tegen mij. Ik zeg, oké, dan gaan we wachten. We moeten een moeilijke beslissing nemen in de gemeente over de opvolging van mij. Wacht, ik ben in controle. God is in controle over je leven. Hij heeft een plan met je leven. Hij heeft je verlost. Hij houdt van je. Hij kent je bij naam. Je bent gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling meer voor jou. Luister naar de stem van de goede herder. Ga de hei op hier ergens. Zal er ergens een bos in of een plek of gewoon in de nacht. De nacht is het ook heerlijk rustig. Dan kan je de zachte stem van de Heilige Geest verstaan die spreekt tot je hart. En je moet dat leren begrijpen en leren verstaan, broers en zussen. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En hij geeft ze lekker een hoop veiligheid. Hij brengt ze lekker naar binnen en lekker in de schaapskooi. En geen gedoe van de wereld om je heen. Dat staat er niet, hè? Hij leidt ze naar buiten. Toen ik dat las, ik heb die tekst al 100 keer gelezen, maar die viel me op toen ik deze preek aan het voorbereiden was. Hij leidt ze naar buiten. Ik bedoel, dat is de plek waar de wolven zijn en de gevaarlijke mensen. En dit is de meest veilige plek waar je kan zijn. Want Jezus zegt een eentje verder, Johannes 10, van: en niemand kan ze uit mijn hand roven, want ik ben de goede herder. Weet je, die schaapskooi, daar zitten namelijk ook... Er zitten ook schapen in, tenminste die lijken op schapen, maar dat zijn schapen in wolfskleren. En er klimmen ook mensen over de muur, dat zijn dieven en rovers. Dus in die schaapskooi is het helemaal niet veilig. In de gemeente is het niet altijd veilig. Maar waar juist veilig is, is Jezus te volgen. Heel veel van jullie hebben misschien pijn aan een gemeente waar ze ooit lid van zijn geweest. Er zijn van die gemeentes waar wolven in schaapskleren waren, waar dieven en rovers over de muur klommen. En waar de enige veilige plek voor een christen is, achter Jezus aangaan en hem volgen. Dus als ze stem luisteren, Heer, ik volg u. Hij leidt ze naar buiten en hij zegt, niemand kan ze uit mijn hand roven. Als Jezus de grote opdracht geeft, dan zegt hij, zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het is de meest veilige plek, de oorlog van de Heer aan te gaan. Dat geeft stabiliteit in je leven. In Efeze 4, vers 14 staat dan ook, dan, dus als we elkaar gaan dienen, als we groeien naar de Heer Jezus Christus toe, als we zijn stem leren verstaan, dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn. Wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan ben je niet meer onmondig. Dan word je niet meer heen en weer geslingerd. En er worden christenen vandaag in Nederland ontzettend heen en weer geslingerd. Als ik zie wat er allemaal op internet en op conferenties wordt geleerd en gedaan, en dat trekt honderden mensen. En ze laten zich constant beïnvloeden door allerlei dingen, behalve door Jezus. Broers en zussen, wees alsjeblieft, hou de lijn van God vast. Het gaat erom dat je wordt toegerust tot dienstbetoon in de gemeente, onder leiding van godvruchtige leiders, die je persoonlijk kent. Je kent hun leven. Je ziet hoe ze hun kinderen op hebben gevoed. Je ziet hoe ze met hun vrouwen omgaan. En daar kan je staat op maken. Maar dan word je stabiel. Dan word je niet meer op en neer en heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Door het valse spel van mensen die in sluwheid tot dwaling verleidt. Ik zie zoveel mensen verdwalen. Jezus zegt in Matthäus 7, vers 15, pas op voor de valse profeten. Die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Je plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten kan dragen. Kijk naar de vrucht van leiders. Mijn plaatje van Limburg is een gemeente in verwarring. Heel, heel globaal. Dus het gaat niet over deze gemeente, hoor. Het gaat over heel Limburg. Ik zie constant scheuringen en splitsingen en toestanden. En dat gebeurt trouwens ook in het noorden, hoor. Maar voor mij is ook Limburg een plek waar, denk ik, van er zijn best een heleboel christenen hier. Maar ze splitsen maar, ze scheuren maar. Broers en zussen, dat is niet goed. Je moet stabiel worden. Je moet één worden. Het heeft totaal geen zin om te zeggen, nou, we hebben weer een nieuwe fenomeen ontdekt. We hebben in de Bijbel gezien dat de Heilige Geest dit en dat en dat gaat doen. Wat leert de Heilige Geest? Wat is de allerbelangrijkste taak van de Heilige Geest vandaag in ons leven? Dat is maar één ding, dat is eenheid. De Heilige Geest is gegeven om eenheid te bewerken. Stabiliteit te geven. Als we gaan groeien naar volwassenheid, is dat een groeiende intimiteit met Jezus. Want de Heilige Geest is de geest van Jezus. En dan staat er in vers 15, dan zullen we ons door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Jezus is de waarheid. Door het samen naar hem toe te groeien. Dat is heel belangrijk. Samen. Dus niet alleen in je uppie. Maar samen ons vasthouden aan de waarheid. Van elkaar te blijven houden met de liefde van God. Dan zullen we samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Als een gemeente niet naar Jezus toe groeit, ja, dan krijg je scheuringen en ideeën en allerlei getoestanden. Maar je moet samen doorgroeien. Als Jezus in je hart woont door de Heilige Geest, dan zegt Efeze 3 vers 18 en 19, dan zult je samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Omdat je zult volstromen met Gods volkomenheid. Hoe kan ik die man, die vrouw worden, die helemaal volkomen is, die helemaal van Jezus is? Samen. Ik kan niet alleen. Het heeft geen enkele zin om de gemeente uit te gaan en dan proberen omdat je het ergens niet mee eens bent. Want dan zul je nooit tot volwassenheid in het geloof komen. Alleen samen. En soms laat God oneenigheid toe, gewoon om je te testen. Komt wel uit jezelf hoor, maar God lost soms die dingen op. Gewoon van, oké, je hebt ruzie met je broer en je zus, je bent het ergens niet mee eens. Nou, hoe ga je er nou mee om? Hoe ga je er nou mee om? Loop je dan weg? Of ga je boos doen? Of ga je scheuringen maken? Ga je partijschappen vormen? Nou, dat is allemaal onvolwassenheid. Er is maar één manier, Heer, wilt u de liefde van u voor mijn broers en zussen in mijn hart planten. Wilt u me trouw doen zijn? Weet je, dan gaat het groeien. Want alle problemen gaan altijd voorbij. Hè? Ik ben op tolk in mijn eigen gemeente bezig met David. Laatst David de Goliath behandeld. Goliath betekent de voorbijgaande. Het is een probleem wat voorbij gaat. Elk probleem is over 2 jaar over. Dat is het mooie van problemen. Ik zit nou in de problemen. Wij zitten persoonlijk een beetje in de problemen, ook in de gemeente. Het gaat hartstikke goed in Groningen hoor, maar het gaat op sommige dingen niet goed. Ik denk, nou ja, ik ben benieuwd hoe het over 2 jaar is. Dat zal altijd weer goed zijn. Het gaat allemaal voorbij. En als we zo groeien naar de Heer Jezus Christus toe, als we samen tot Gods volkomenheid komen, dan gaat de gemeente ook een aantal groeien. Dat is vers 16. Intimiteit met Jezus doet de gemeente in omvang en in diepte groeien. Vanuit dat hoofd, dat is Jezus, krijgt het lichaam, dat is de gemeente, samenhang. Hij stuurt het lichaam. Ik heb zo vaak tegen mijn eigen gemeente gezegd, denk je nou werkelijk dat de Heer Jezus niet in staat is om zijn gemeente te besturen, dat jij het moet doen? En dat jij het ergens niet mee oneens mag zijn? En misschien hoor ik, ik denk best dat die leiders hier fouten maken. Ik bedoel, dat zijn het mensen voor. En soms heb je ook gelijk als en dan zien zij het niet. Maar denk je werkelijk dat de Heer Jezus hen niet kan corrigeren? Toen ik in de gemeente Bethel in Drachten kwam, dat was in 1983, dat is een hele tijd geleden, er was er een hoop oneenigheid. Er waren 5, 6 oudsten. Eentje werd onder tucht gezet, eentje liep weg, 2 stierven er. Er bleven er nog 2 over. Weet je, God had met die gemeente een doel. Die grote gemeente dat het nu is, een voorbeeldgemeente voor ons. Als Jezus de gemeente, dat komt altijd goed. Als ik als voorganger, als oudste van de gemeente fouten maak, dacht je dan werkelijk dat de Heer niet in staat is om mij te corrigeren? Misschien geeft hij me daar om horen. En als ik niet wil luisteren, dan moet ik misschien wel sterven. Maar hij doet het. Dus blijf rustig zitten, komt allemaal wel goed. Blijf bidden. Blijf liefde betonen. Hij is het hoofd. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhangen, wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ik denk dat die 5 geestelijke bedieningen zijn. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Dat zijn de gewrichten. Die houden de zaak bij elkaar. Weet je, je hebt hier een arm en er zit hier een gewricht. Hier ook en hier ook. En als mijn hand iets wil pakken, dan moeten al die gewrichten moeten soepel zijn. En om die leden aan te kunnen sturen, zodat mijn hand iets kan doen. Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Het hoofd stuurt mijn gewricht aan, die zegt tegen me, strek je hand, zodat je iets kan pakken. En dan gaan al die gewrichten hier en daar, die gaan allemaal functioneren. En mijn leden kunnen dan iets doen. Dus de gewrichten sturen de leden aan. Het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel, dan heb je elk lid, draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Ik bedoel, met mijn hand kan ik iets pakken, met mijn tenen niet. Tenminste, ik kan het niet, maar als je geen hand hebt, dan kan je dat misschien wel leren. Maar elk deel doet zijn taak. We hebben er net ook over gezongen, ik ben geen oor, geen oog, geen voet. Ik bedoel, we hebben elkaar allemaal nodig. En het doel dan is dan om tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Het bouwt zichzelf op door de liefde. Dus de groei van een gemeente is niet het gevolg van goede programma's, van inspirerende erediensten of van relevant Bijbels onderwijs, hoe belangrijk dat ook allemaal ook mogen zijn. De groei van de gemeente is afhankelijk van de liefde in actie. Dat is de basis van gemeente zijn. Als jullie het verlangen hebben om Limburg te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is een heel goed en diep verlangen wat de Heer God in je leven heeft gelegd. En dat is ook helemaal in overeenstemming met zijn wil. Dit wil de Heer ook. Het enige wat je hoeft te doen is van elkaar te houden. Ja, en zo simpel is het. Zullen we er maar voor gaan bidden? Heer, ik wil bidden voor deze gemeente. Dat u door uw Heilige Geest de liefde in de harten uitstort, Heer. Zodat we een hele diepe liefde voor elkaar krijgen, maar bovenal voor u, Heer Jezus. Wilt u openbaring geven van uzelf. Als we gaan begrijpen, Heer, dat weet ik. Als we gaan begrijpen hoeveel u van elke broer en zus hier houdt. Van elk kind van God. Heer, als we dat mogen zien, Heer, dan gaan we ook veel van elkaar houden. Ik wil bidden, Heer, dat deze gemeente mag bloeien voor uw aangezicht. Dat u er trots op zult zijn. Dat u tegen de engelen zult zeggen, kijk eens naar uw mond, wat er allemaal gebeurt. Heer, dat is ons verlangen, dat u zo over ons spreekt. Dat bid ik ook voor, Heer. Wilt u genade en zegen geven over deze gemeente. Broers en zussen, wees gezegend door de Heer Jezus Christus. Amen.